aan te vragen.
NPO Radio 1. Het marathoninterview.
Welkom terug bij het marathoninterview, alweer het derde en laatste uur. Marcia Luijten ontvangt cineast Frans Wijs. Wat kwam er in de tweede uur aan bod? 1991, televisieserie bij nader inzien, dat is toch je beste werk genoemd, zegt Marcia. Dat heeft me overvallen. Voordien was voor mij één blinde in de bioscoop belangrijker dan 1 miljoen mensen voor de tv. Maar daar ben ik wel op teruggekomen, want dat tv-succes kwam. En dat maakte me geweldig trots. Nu denk ik, zegt Frans, toneel, film, televisie, het gaat om het vertellen van verhalen. We blijven de kinderen die een verhaal aan het ledikant willen. Waarmee die, denk ik, misschien zonder het te weten een buiging naar zijn vader maakt, die dat, tot het niet meer kon, iedere avond bij hem deed. Of misschien ook wel. Hij zegt, mijn liefde voor verhalen en acteurs, dat voert allemaal terug op hem. Hij zegt het verderop in het uur. Hoe dat werkt? Het is een levend geworden fantasie. De crew is mijn familie, mijn nieuwe familie, zegt Frans. Mijn vader heette Geza. Mijn zoon, die acteur is, heet Geza. Ik heb een Geza terug in mijn leven. Ik zag in hem, toen hij er nog maar net was en tussen ons in bed lag, in zijn ogen, de ogen van mijn vader. Je bent trouw, zegt Marcia. Dezelfde acteurs komen vaak terug. Misschien maak ik ze wel echt tot mijn familie, antwoordt hij, bij gebrek aan een echte. Want ach, met kerst ging ik met mijn moeder vroeger naar de bioscoop en dan liepen we langs al die huizen met al die families en dan was ik zo jaloers. Marcia citeert Ischa Meijer, die in een interview in 1975 zei tegen Frans, waarom maak je nou eens een keer niet iets wat met jezelf te maken heeft? Frans zegt, toen dacht ik opeens aan een tentoonstelling in het Joost Historisch Museum over Charlotte Salomon, meisje uit Berlijn, stad van mijn vader, die haar leven in beelden had geschilderd. Ze kwam om in de oorlog. Een soort Anne Frank die niet schreef, maar schilderde. Meer dan 1300 beelden. Toen dacht ik, dan maak ik over haar een film. Die film met Charlotte. Dat was ook in de tijd dat Judith Herzberg me terugbracht naar de Joodse kant van mijn leven. Na Charlotte werden die films anders wel zwaarder en anders, probeert Marcia. Het zit zo, denk ik, zegt Frans. Ik wilde geen films meer maken over mensen waar ik niets mee heb. Dat is eigenlijk het enige. Je laat de mensen achter de mensen zien, citeert Marcia, een criticus. Neem ik niet kwalijk, Marcia. Ik ben een voyeur, zegt Frans. Dat voyeurisme geeft me veiligheid bij acteurs. Want die willen namelijk niets liever dan bekeken worden. Ik zou zelf heel graag onzichtbaar zijn en overal bij zijn. Dan probeert Marcia op verschillende manieren te achterhalen of Frans denkt dat zijn familiegeschiedenis hem getraumatiseerd heeft. Hij denkt na, er valt een stilte. Hij draait er wat omheen en dan concludeert het. Ik weet het waarachtig niet. Hij komt met de herinnering. Hans Keilson, vertelt hij. De psychiater die ik moest spreken voordat ik in het weeshuis ging, zei me, je hebt het zeker moeilijk gehad, hè? En ik had geen idee waar hij het over had. Wilt u reageren? Mailt u met marathoninterview@vpro.nl. Het laatste uur is alweer aangebroken van dit marathoninterview van Marcia Luijten en Frans Wijs.
Ja, we zijn weer terug, Frans, voor het laatste uur. We hebben een hele hoop, is al de revue gepasseerd. Matthijs gaf een samenvatting.
Ik bedoel, ik zou het liefst alleen die samenvatting nog willen terug horen.
Dat doet hij mooi, ja.
Echt, op een manier denk ik, waarom kan ik het niet zo zeggen? Maar het is echt, ik vind het heel leuk. Dit vind ik heel leuk. Nou, sorry.
We hadden het over je films, hè, de verschillende films die je hebt gemaakt. Er is ook natuurlijk van alles te zeggen over de manier waarop je die films maakt. Je werkt vaak met dezelfde acteurs. Heb je al vanaf het gangstermeisje heel vaak al met Kitty Courbois gewerkt. Hè. Ze zit ook bijvoorbeeld in Happy End, dat is een film die je een paar jaar geleden hebt afgerond. En wat die auteurs, waar die van getuigen, is toch vaak dat je en heel veel eisend bent en tegelijkertijd onzeker. Dat die twee met elkaar misschien verband houden. Dat je dus eindeloos veel takes draait en soms van geen ophouden weet. Herken jij dat?
Ja, maar dan lopen hier twee echte versies van. Want ik krijg nog steeds te horen dat ik heel veel takes maak en een gemiddelde van 1 op 12 of 1 op 14. Dat betekent dus dat je... Dat is gewoon niet meer waar. Ik bedoel, het is nooit waar geweest, maar ik heb wel... En dat komt ook door de commercials die ik heb gemaakt. Heel veel spotjes waarvan ik weet nog... Ik heb mijn record is geloof ik 146 takes.
Ja.
Maar ja, dat was voor een, ik geloof, wc-papier of
met
Carrie Tefse. Die op een gegeven moment... En je kan bijna voorspellen hoe dat gaat. De eerste 20 takes kun je sowieso eigenlijk... Hoef je niet eens film in de camera te stoppen. Want het is alleen maar zonde van het materiaal. Omdat... Dan ben je nog aan het zoeken, hoe krijgen we dit in 30 seconden? Want het zijn vaak shots die je... Een spotje wat in één take gemaakt wordt. Dus niet met snijden of zo, maar enzovoort, enzovoort. Dus dan moet je ook echt... De stopwatch is de guillotine. Die moet je dan heel erg in de gaten houden. En ik weet dat de eerste 20 takes waren niks. Daarna kwamen er een paar die een beetje leuk waren, maar te lang. En dan komt het nog te lang. Dan weet je niet eens meer over welk product je het hebt. Ik bedoel, ze wist haar eigen naam niet meer. Dan zo tegen het einde, dan komt er ineens... En je voelt je een soort vreemde boxcoach die aan de zijkant staat en zegt, nee, maar je kan het hoor, let op. Dit was alweer veel beter. Maar nu nog een beetje, ietsje sneller, want het is nog steeds...
Maar deze reputatie, die had je dus.
Die
dus
heb op een gegeven moment... meer in commercials dan bij speelfilms.
Zo was er een keer een commercial. Of was het een commercial of was het een film waarbij André van Duin, dat is een heel geestig verhaal...
Dan is het een commercial.
Was een commercial, oh, precies, André van Duin, en die nam Joop van den Ende mee.
Ja.
Omdat die bang was, ja, en nu citeer ik hem, dat die kleine tot 4 uur 's nachts door zou gaan.
Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, de kennismaking met Joop van den Ende was dat op een gegeven moment die spotjes. Want ik weet nog, de andere zei tegen me, maar Frans, ik heb 26 uitdrukkingen. Dat is de rechter mondhoek naar beneden, de linker mondhoek naar beneden, de rechter en de linker mondhoek naar beneden. Dus mijn ene wenkbrauw, de andere wenkbrauw. Enfin, hij beschreef ze allemaal. Hij zei, waarom geef je ze geen nummers? En dan zeg je gewoon, we doen nu nummer 15. Dan weet ik, oh ja, de wenkbrauw. En ik zei, ja, maar het gaat er niet om... Ik wil ook dat als jij later die film ziet, dat je denkt, oh, dat had ik beter kunnen doen, dit had ik beter. Dus het kan, ja, zei hij, ja, het kan altijd beter, enzovoort, enzovoort. Toen heeft hij op een gegeven moment Joop gevraagd om erbij te komen bij die commercials, omdat hij niet voor 4 uur thuis komt 's nachts. En dat waren nog dagen van echt 's ochtends 9 uur beginnen en dan gewoon, er was, ik bedoel, wat Rob Hauer wel eens tegen zijn ploeg zei. Die zei, jongens, bij ons heeft een week 7 dagen, een dag heeft 24 uur. En dat zijn de werkdagen.
Ben je daar nu in wat milder geworden?
Nee, het is niet milder. Het is gewoon, doe ik het niet meer. Maar het is... Nou, ik weet milder is het. Het heeft niets met mildheid. Het is ook niet dat ik... het is veel meer het gevoel van... Het is niet. Het is een langzamerhand groeiende legendevorming. Dat mensen denken van... Frans, ik bedoel, er gaan over mij ook... weet ik dat crews mogen hun haar niet knippen. En dat is... je mag niet fluiten op de set. Dat zijn allemaal van die... En eigenlijk afkomstig weer... Maar dat heb ik pas veel, veel later begrepen. Dat ik bijvoorbeeld niet wil dat mensen zich knippen tijdens een film, behalve de acteurs, gewoon voor de rol. Dat is omdat vroeger had een draaiweek, was 6 dagen. En de 7e dag was de zondag en dan waren de kappers dicht. Dus als je iemand die in een film werkte met ineens kort geknipt haar zag lopen, dan wist je, hé, er is iets fout. Er is iemand dood of er is geen geld meer of failliet. Of blablabla. Maar dan is er in ieder geval is er iets gebeurd wat niet... Of de film was klaar. Dus het is omgekeerd. Het kort geknipte haar wees op een defect in het werken.
Nee, maar meestal worden die sets, die filmsets, omdat die acteurs elkaar vaak al heel veel projecten met elkaar hebben gewerkt, worden die filmsets bij jou juist heel erg gewaardeerd. Hè? Mensen hebben toch ook het gevoel, zoals jij dat ziet, als
denk
een familie...
Denk je dat of weet je dat?
Nee, dat heb ik gelezen in gesprekken.
Oh.
ook met acteurs die met jou werkten. Dat er dan een heel grote lunch wordt aangerukt in zo'n tent. En dat iedereen aan lange tafels zit te eten.
Dat is echt de lunch is echt valt geheel buiten mijn werk.
Want, maar dat is sfeer. Nee,
ik zou liever die lunch gewoon niet en gewoon doordraaien als ik eerlijk ben. Dus die lunch, dat is niet van harte.
Dat is een moedje. Maar kijk, je vertelde net, ik had nooit familie. Ik ben opgegroeid met alleen mijn moeder. En meest van de tijd zonder je moeder ook. Toen heb je in die acteurs, heb je eigenlijk in zo'n filmset, heb je dan een nieuwe familie gevormd. En dan is het toch wel verwonderlijk dat op het moment dat je dus zelf gewoon een volwassen man was, dat je niet een hele grote familie zelf hebt gesticht met een vrouw en een hoop kinderen.
Oh, dit is, ja, ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar in ieder geval, ik heb altijd geroepen, de films zijn mijn kinderen. En dat had ik een beetje gejat van Fellini, die in, is het Amarcord? Of, ja, Amarcord. Nee, het is niet Amarcord, het is Ottomezzo, denk ik. In ieder geval, daar is een regisseur, Mastroianni, die ontmoet een priester. En ik vertel het vast heel slecht. En die priester vraagt aan hem, want twee gelovigen, want Mastroianni is katholiek, priester, heb je kinderen? En dan zegt hij ja. En dan heeft hij ook een getal. En dan zegt hij, nee. Op school in Rome discussieerden we dat daarover. En ik zei, volgens mij bedoelt hij gewoon dat zijn kinderen zijn films. Dus hij zegt gewoon ja. Maar aan de andere kant, de Italianen hadden was, nee, hij is zo bang dat hij door de priester niet wordt geaccepteerd als man, getrouwd, enzovoort, enzovoort, zonder kinderen, dan heeft hij niet voldaan aan de verplichting die de mens heeft.
Maar nu van Fellini naar Frans Wijs.
En ik zei dus altijd vroeger, mijn films zijn mijn kinderen. Dus
ja,
dat
is toch een substituut? Je was toch in...
Ik had een kind, want ik had uit Rome, kwam ik terug met een vrouw en Pief. Pief,
de zoon van Astrid Wijman.
Van Astrid Wijman. En hij is fotograaf. En hij, ik bedoel, en een hele goede fotograaf. En in ieder geval de mooiste fotograaf wat films betreft. Want hij doet, hij heeft nu Tonio. Ik ga niet alle films noemen, maar hij is me dierbaar.
Ja,
dat was mijn ideale zoon. Want die was, als hij vervelend was, was het, want ik kende zijn vader. Ik was bevriend met zijn vader. Was een Italiaanse regisseur. Dus dat was totdat ik Regina ontmoette, die op een dag, enfin, ik zal niet in details treden, maar in ieder geval zwanger bleek.
Ja.
En hoewel zij ontkent dat ik dat ooit heb gezet, ik wilde, want nu verraad ik mezelf met het woordje durf, ik wilde absoluut niet dat doorging. Dat kon ik niet. Ik wou het niet. En toen je kent haar vak, ze is psychotherapeut en analytica. En zei toen, maar Frans, als jij een kind krijgt, betekent dat niet automatisch dat je doodgaat. En ik begon, dan gaan we weer huilend. Ik kon het niet meer. Ik realiseerde me ineens dat ik gewoon, zonder er verder over na te denken, maar onbewust altijd in die, ik zou bijna zeggen 50 jaar, want zo lang is het dan? Ja, bijna 50 jaar. Hoe oud was ik toen? God, ik ben slecht in alles. In namen en in rekenen nu, hoofdrekenen. Terwijl ik dat, laat maar zitten. In ieder geval, toen ze dat had gezegd, toen dacht ik heb mijn hele leven lang geleefd met de veronderstelling dat ik gewoon, als ik een kind krijg, dat hetzelfde gebeurt met mij als wat mijn vader is gebeurd. Dat die, toen dacht ik nog 3, maar 5 is het inmiddels, was. Dat ik er dan niet meer zou zijn. Kun je het volgen?
Ja, ik kan het gevoel goed volgen. Dus er zit iets heel tegenstrijdigs dus in. Want enerzijds heb je je hele jeugd een familie gemist. En
ja, maar dat missen is overigens meer jouw veronderstelling dan dat ik... Misschien heb ik daar wel koket al een aantal keren.
Dat heb je zelf genoemd, ja, eerder.
Maar gemist is het gemist zoals je langs ramen loopt... waar iedereen kerstmis zit te vieren aan tafel... Ja. En jij gaat met je moeder naar de bioscoop. Ja. Ik bedoel, dat is een missen. Dat is een missen. Dat is een meisje met de zwavelstokjes missen. Is het. Ik bedoel, dat is alleen op de wereld, maar ondertussen. Dus nee, dat. Maar goed, het vreemde is dat ik door die duiding, want zo heb ik inmiddels geleerd, zo heet het, dat ik dus letterlijk van de ene seconde op de andere van een absolute angsthaas die gewoon het niet wilde. Nou ja, bedenken dat ik ooit een kind
vader zou worden.
Ja, echt. Ik was al vader. En nu was ik ineens, ja, hoe vreselijk het ook klinkt, was ik echt een vader. Dus ik had nergens meer. Ik bedoel, en ik weet nog dat ik naar het ziekenhuis reed na zijn geboorte, de eerste ochtend. Nadat ik 's nachts heel lang nog was gebleven. Hij is tweede kerstdag geboren. En ik inderdaad terugreed. En ik nog even dacht van wie gaat mij nou zeggen dat ik voor de rest van mijn leven voor dit kind moet gaan zorgen en van houden. En ik weet nog dat ik binnenkwam en naar hem keek. En hij lag in zo'n transparante wiegje. Bakje. Ja, bakje, echt. En hij keek me aan. En er kwam een glimlach. En ik smolt gewoon. Dus dat is de natuur, denk ik dan.
Ja.
Ja,
en nu, gisteren was deze zoon jarig. Deze werd 30. Met een gigantisch feest in jouw huis.
Jij krijgt nu de neiging om meteen alle foto's te laten zien.
Maar dat... Ja. En dan heb je een enorm gevoel van een hele grote familie.
Ja, maar omdat
die dan binnenstroomt.
Gewoon, ja, dat is, ja, maar dat waren dus inderdaad zijn vrienden. En die bijna allemaal ook in zijn werkkring, om niet te zeggen toneel en film, werken. En ik moet zeggen, ik was absoluut... Dan ben ik zo dankbaar. Ik heb al gezegd, hij wordt steeds meer mijn vader in plaats van mijn zoon. Want hij is nu ook degene die inderdaad mij vertelt hoe ik het moet doen of zo, bijna. Dus het is een hele gevaarlijke situatie. Ook omdat ik merk dat het maakt me ook zwakker. Om een zoon te hebben die op een bepaalde manier me heel erg herinnert aan hoe ik zelf was. Me ook heel erg herinnert aan mijn niet bekende en bestaande vader. Maar waardoor ik dus, ja, moet ik het? Ik kan het niet uitleggen, maar het. En. Laten we erover stoppen, want ik ga anders. Ga ik moeilijk doen, ook tegen mezelf.
Nee, dat moeten we niet. Dat moeten we niet willen. Maar tot het moment dat je zelf dan dat eigen gezin had. Hè, eerst had je natuurlijk wel met Astrid Wijman had je een zoon. En daarna Geza met Regina. Daarvoor waren daarvoor eigenlijk vrienden altijd een substituut voor die familie die je geweest had?
Nee, het woord vriendschap. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ooit. Rijk de Gooi heeft ooit eens een keer in een interview gezet. Frans, ja, daar ben ik. Dat is mijn vriend. En ik werd rood.
Oh.
Rood van dat ik dacht, vriend. Nou, we hebben veel samen gedaan of zo. Maar ik ben nog nooit met hem op stap geweest. Ik ben nog nooit een café van hem met hem bezocht. Of ik heb nog nooit op de kring met hem naast hem gezeten. Ik bedoel, wat is dan een vriend? Maar hij beschouwde me echt als een vriend. En ik moet je eerlijk zeggen, pas helemaal tegen het einde van zijn leven voelde ik me een vriend. Maar dat was gewoon omdat en dat is ook mijn angst van het ouder worden. Dat er op een bepaalde manier een bepaalde kracht wegvliet. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar goed, laten we daar niet te diep op ingaan. Want dan
maar ben je dan ook zuinig met je aan mensen te hechten?
Zuinig is misschien het verkeerde woord. Maar ik ben altijd weer. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het als een enorme onderscheiding onderga. Als iemand zegt: we zijn bevriend. Ik zal geen namen noemen, maar gisteren kwam het nog zover. En dat ik merk dat ik dan echt gewoon denk: oh, als dat toch eens waar zou zijn. En dat klinkt allemaal heel erg. Weet je, soms denk ik ook echt: moet ik niet eerst eens gaan nadenken voordat ik antwoord geef op een vraag. Maar ik heb het idee.
Ik ben bang dat dit sentimenteel klinkt, hè?
Ja, omdat ik denk, het is. Ooit heeft één producent, ik wil zijn naam nog wel noemen, maar dat is Rob Houwer, die toen ik weer voor de zoveelste keer nee zei tegen een film die hij mij voorstelde, toen zei hij: Frans, haap dich toch niet zo. Oftewel, heb je toch zelfs niet zo hoog zitten? Ik wil nu al een graf voor je uitkiezen en ik wil er al een
steen neerzetten.
En ook al. Je mag zelf wat erop staat. En als je wil een beeld bij, kun je dat ook nog krijgen. Maar doe die film nou. We gaan gewoon een hele mooie film samen maken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat haapt ik toch niet zo. Dat herken ik wel. Dat ik denk, ja, dat is ook nu weer dit praten. Dat ik denk, ja. God, Frans. Jammer dat er niet nog een derde persoon hier aan deelneemt, zodat ik af en toe mijn mond kan houden.
Nee, maar, helaas. Nee, we moesten.
Nee, maar goed.
Nee.
Hey, er zijn ook nog geen boodschappen binnengekomen of zo. Of wel?
Ik krijg ze nog niet door, maar zijn ze er wel. Hey, maar je noemde haar naam al. Iemand met wie je veel hebt gewerkt. Judith Hertzberg.
Judith,
ja. Ja, Kitty noemde ik ook. Judith Hertzberg. Was is zijn vriendin?
Nou ja, ik zou het meteen zo willen noemen. En als ze dit hoort, wat ik niet hoop. ik zie er al. Ik weet het nu al hoe ze kijkt. En ook ziedend is over het feit dat ik überhaupt. Men zal haar naam niet oneervol gebruiken, in ieder geval.
Weet maar jullie hebben veel samen gewerkt.
Heel veel. 31
Charlotte
jaar.
Charlotte samengemaakt. Ja, jullie zijn elkaar tegengekomen.
Dat het 's ochtends ochtend wordt. Oftewel, ik weet niet eens meer hoe de film officieel heet. Maar de eerste film die ik heb gemaakt naar aanleiding van een toneelstuk van haar. Daarna, mijn mooiste dingen heb ik met haar gemaakt. Ik bedoel, ze heeft voor Rode Sien zelfs nog geschreven. Ja, enzovoort.
En wat was die verwantschap dan?
De verwantschap is dat ik. Toen ik haar naam las, zo vreemd is het. Ik las haar naam een aantal keren. Als dichteres en als schrijfster.
Voordat je haar kende.
En ik raakte bij wijze van spreken al totaal geïnteresseerd in haar. Dat heb ik bij Renate Rubinstein trouwens ook gehad. Ik bedoel, als ik overspelig ben, dan ben ik het ook meteen goed. Ik bedoel, Renate Rubinstein en Judith Hertzberg waren twee namen waarvan ik dacht, oh, als ik die toch eens zou ontmoeten.
Ja.
En dat bedoel, en toen, nou ja, ik bedoel, dat, ja, ik weet niet hoe dat in elkaar valt. Ik bedoel, wat dat precies inhoudt. Maar in ieder geval weet ik dat toen ik haar ontmoette, en ik ontmoette haar in Haarlem bij een toneelstuk, en daar werd mij gevraagd of ik belangstelling had om een film van iemand over te nemen over een toneelstuk van haar. Toen heb ik meteen ben ik met haar mee en hebben een hele avond gepraat en gepraat en gepraat. En ik kwam thuis. Ik kwam inderdaad thuis. Ik had het gevoel, hey, dit heb ik al heel lang niet meer. Ik wil niet zeggen sinds het Joods Jongenshuis. Maar ineens wist ik weer, okay, dit is dus ook het Joods zijn. Dit is echt toch iets anders, alsof je bent geëmigreerd en voor het eerst weer een landgenoot tegenkomt na 30 jaar of zo.
En wat was het dan dat je herkende?
Nou, het feit dat ik voor het eerst over de onderduik praatte. Want ik geloof dat ik nooit iemand heb lastiggevallen met het begrip onderduik.
Nee.
Ik bedoel, ik was ondergedoken en daarna was ik bij mijn moeder terechtgekomen. En daarna had ik weer allerlei andere avonturen meegemaakt. Maar onderduik hoorde daar. Ja, dat was al zo lang geleden, bij wijze van spreken. En toen begon ineens we te hebben over Israël. Zij zat in Friesland ondergedoken, ik in Limburg. Ik bedoel, maar het werd een bespreekbaar fenomeen. Sterker nog, ik was ineens weer raakte geïnteresseerd in wat er gebeurde. De strijd in Israël. Het waren die jaren van benzinevrij. Laat ik niet verder gaan. Maar in ieder geval heeft ze me op een bepaalde manier. Een hele mooie manier. hebben we kennis gemaakt. Ik bedoel, in de zin van dat het over werk ging. Wat ik,
want jullie zijn gaan samenwerken en dat is een enorme...
En Roye Sien is voor mij ook het feit dat zij... Want ik was toen... Ik weet nog dat toen ik haar ontmoette, had ik net Naakt over de Schutting. De titel zegt het al, was ik aan het maken. En ik schaamde me bijna voor de titel. Waar ben je nu mee bezig? Ja, met Naakt over de Schutting. En ik dacht, dat ze überhaupt nog met me wil blijven praten. Dus ik had echt iets. En toen kwam Roye Sien en daar heeft ze toen voor geschreven. En sterker nog, daarna, toen ik Leedvermaak zag... want Charlotte is echt onze film. Ik bedoel, onze film in de zin van... daar was ze op de set en daar heeft ze helemaal meegemaakt. En het is ook, wat ik zeg, haar kind. Ja. En
toen kwam Leedvermaak, want jullie hebben heel veel dingen samengemaakt. Leedvermaak was een toneelstuk van haar.
Ik weet dat ik in de zaal zat en dat ik echt helemaal nog niet aan film toe... Ik dacht helemaal niet aan film. Ik weet alleen, er was één moment waar ik totaal ontroerd raakte. Was dat Kitty, oftewel Ada, de moeder van het meisje... wat ondergedoken heeft gezeten. Ik ga niet de hele plot nu
vertellen. Lea had ondergedoken
Lea,
gezeten.
Enzovoort. Dat toen een dienstertje ineens haar een bosje bloemen gaf. En toen begon ik totaal te huilen in de zaal. Omdat ik dacht, hey, dit is wat mijn moeder eigenlijk had moeten krijgen. Een bosje bloemen. Eén keer een bosje bloemen van iemand die alleen maar weet dat ze Auschwitz heeft overleefd. Ja. En dat is dan Judith op de allermooist. Ik bedoel, en dat is natuurlijk toch wat ze me ook... Ja, wat ze ook me heeft gegeven. En daarna is er een hele serie gekomen. En het is vreselijk. Het is echt vreselijk dat we op dit moment... Ik ga ook niet hier moeilijk doen.
Want jullie hebben eerst prachtige dingen samengemaakt. En het grappige is, in die film Leedvermaak... daarin meende ik gewoon delen van jouw verhaal te lezen. Bijvoorbeeld Lea zegt op een gegeven moment tegen haar ouders... op haar huwelijksnacht, die helemaal ontspoort natuurlijk. Daar gaat hier de film over. Dan zegt zij... tegen haar ouders, ik had nog liever in een Joods weeshuis gezeten... zonder al dit gedoe. Was dat ingevoegd naar jouw geschiedenis?
Nee, niets. Echt. Nee. Er is maar één zinnetje waar ik een lichte vorm van die geadopteerd is, zeg maar. En dat is 2 minuten voordat je doodgaat... kun je nog de liefde van je leven ontmoeten. Die zin heb ik ooit een keer aan haar gezegd. En die kwam ineens in het script terecht. Maar eerlijk is eerlijk... Elk woord is van haar. En het is ook veel meer haar verhaal. Ik bedoel, het is ook een film die ik me niet toe-eigen. Want nog steeds heb ik het enorme verlangen... om die 3 films aan elkaar te... Want het is eigenlijk niet, het kan niet dat het niet gebeurt. Want ik heb dus achter elkaar... Dus inderdaad, Qui Vive, dat was de tweede. En ik gebruikte de filmtitels, maar... En
daar stuk heette ook Simon.
Simon. En Rijgdraad was Qui Vive. En Happy End, een titel waar ik niet trots op ben. Maar dat is... Simon bestond al. Dat was een film van... die film bestond er al. Vreselijke. De eerste beste regisseur die ik moet noemen, vergeet ik de naam meteen.
Maar dus, kijk, jullie die serie samen, die trilogie. En dan op het einde gaat het dan mis. Hè? Op de set van Happy End. Dan raken jullie ernstig gebrouilleerd.
Nee, voor Happy End.
Daarvoor al.
Ja. Het is echt. Ik ben daar niet. Ik ben niet in orde. Ik bedoel, misschien probeer ik nog de indruk te wekken dat ik dat wel ben. Maar ik neem ook niets terug. Het is ook niet zo dat ik denk van nu moet ik het. Dit is mijn kans om het goed te maken. Maar ik kwam de laatste keer dat ik Judith zag, kwam ze echt op me aflopen en schrok echt toen ze me zag. Nou, dat vind ik wel heel erg. Dat ze echt eventjes iets had van, oh my god, daar zit hij.
Weet je wat ging er mis?
Ja, dat. Oh, weet je, nee, dat is niet goed. Nee, ik ga het ook niet zeggen, want er ging niet iets echt mis. Behalve... Nee, ook zelfs dat wil ik niet zeggen. Nee. Ik hoop echt dat ik ooit hier nog een keer terugkom met Judith... en dat we het gewoon dan in een toneelstuk hebben verwerkt allemaal of zo. Maar eerlijk is eerlijk, ik bewonder haar... en ik ben nog steeds heel erg op haar gesteld. En
jij zou haar graag weer zien...
Ja, maar ik... ja, weet je, het leven is zo kort. Het is, het is echt kort. En ik denk, je mag niet het op die manier laten. Maar goed, ik stop je mee.
Je hebt wel een keer iets heel moois gezegd.
Wat?
Je hebt wel eens gezegd, ik heb nooit begrepen dat mensen elkaar nooit meer willen zien. Mm. Ik hou me vast aan iedereen met wie ik heb geleefd.
Ja, ik vind ook het woordje ex. Als ik iemand hoor zeggen van mijn ex, dan denk ik, waar heb je het over? Ontken je nou gewoon een heel deel van je leven, wat je hebt geleefd? Gewoon, ja, dat is mijn ex. Ik moet er niet aan denken. Ik hou me vast. Maar dat is ook een van de problemen die ik nu heb met verhuizen. Ik wil niets weg. Niet een briefje. Zelfs geen ticket voor van een bioscoopje. Niets mag weg. Terwijl Regina, die heeft echt het gevoel, ja, maar Frans, we gaan echt kleiner wonen. We moeten echt nu gewoon
opruimen.
Maar niets mag weg. Niets mag weg. Er staat in AI op dit moment, staat er bijna een heel bedrijf, wil ik zeggen. Met dozen met mijn films en met mijn notes en met mijn dagboekjes en weet ik veel.
En dat blijft daar?
Ik hoop het.
Ja. Nee, ik bedoel, dat komt niet meer terug.
Nee, niet meer naar me. Nee.
Nee, want je bent nu aan het verhuizen en, ja. Dan ben je nu aan het sorteren en jij regelt
dat. Ik sorteer niet. Niets. Oh. Alles gaat weer meteen terug, zo snel mogelijk, op een plek waar ik het niet meer terug kan vinden, overigens. Maar eens in de zoveel jaar hark ik weer. Dan heb ik een aantal films gemaakt. Hm. Zo, en dan, nou, dat materiaal mag allemaal dan weg.
Ja. Je vertelde net toen we aan het begin het over Judith Herzberg hadden, zei je, toen ik haar tegenkwam, toen. Ja, toen kwam je eigenlijk weer meer in een soort van Joods verhaal, van een Joodse gemeenschap. En je bent steeds Joodser geworden, hè, de afgelopen jaren. Je hebt zelfs een Joodse bruiloft gehad.
Ja, en ik heb ook de hele bruiloft doorgehuild. Echt, ik geloof niet dat ik één moment zonder. Bij het moment dat we daar naar de groepa gingen, op mijn mond zetten, bij elk moment, tot en met het glas breken. En er was een heel mooi. Ja, het was een waanzinnige dag. Het was een soort Italiaans-Joodse. Want het was buiten, aan lange tafels. Het was. Maar eerlijk is eerlijk.
In je jeugd was je niet zo Joods.
Nee.
Dus dat ben je
in mijn jeugd is het überhaupt niet. Nee. Mijn moeder. Ik bedoel, het gekke was. Over geassimileerd gesproken. Ik bedoel. Ik heb in het dagboek van mijn vader gelezen dat mijn moeder tijdens de oorlog alsnog zich tot het katholieke geloof had willen wenden. Gewoon om, of het uit angst was om als Jodin te worden gepakt, wat uiteindelijk dus toch is gebeurd. Maar nee, ik bedoel, dat hele begrip Joods. Ik bedoel, en ik heb wel eens gezegd, ik ben zo dankbaar voor die S achter het woord. Want als iemand zegt, ben jij een Jood? Dan zeg ik, nou, ik ben Joods. En die S, ik noem het altijd een parachute waar je heel rustig mee naar beneden kunt komen zonder je te nek te breken. Maar in ieder geval, dat Joods wat jij zei, dat ontken ik wel een beetje. Dat ik toen, want je zei net, toen werd je echt weer Joodser.
Nee, bent Joodser geworden.
Ja, maar ik voel me helemaal niet. Ik ben wie ik ben. En in mij zit echt zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament. Ik waardeer ze alle twee. Ik zeg al, de ene kan ik beter onthouden dan de andere. En wie is in het Oude Testament, in de Torah? Ik heb daar echt moeite mee als ik ergens in Israël zie een bordje waar staat graf van, nou, noem maar een Joodse heldin of held van uit de Torah. Dat ik denk, wie was dat ook weer? Lot? Maar ik vier elk jaar de Seider. En ik eet elk jaar niet op Grote Verzoendag. En dat is zoals ik ook nog elk jaar op dezelfde, of elke keer bij de verkiezingen, nog steeds uit respect voor mijn moeder. Zoals ik ook dus niet voor mijn moeder. Niet eet gewoon die dag. En zoals ik ook stem op een partij die waar mijn moeder op stemt. Dus dat zijn de religieuze momenten in mijn leven, denk ik dan. Ja. Die wil ik niet kwijt.
Nee.
Ik wil ook naar de nachtmis op kerstmis. We zijn niet gegaan, maar elke keer heb ik weer een beetje spijt dat ik het niet heb gedaan.
Ja, dus dat kan allemaal tegelijkertijd. Hey, je vertelde iets eerder al dat je nu het dagboek van je vader aan het lezen bent. ik vind het, wat ik dan bijzonder vind, is dat je dat niet in één keer uitleest. Want je hebt zo gezocht naar die vader.
Misschien ben ik een hele ontrouwe zoon. Dat kan ook, hoor. En dat zeg ik niet ook weer coquet, maar dat bedoel ik echt. Dat ik denk, wat is dat bij mij? Dat ik gewoon net werkelijk wel de emoties voel als ik het lees. Trots op hem ben als ik hem lees. Dat ik denk, oh, dit is echt. Het is ook bijna zo. Nou, ik wil het ook best vergelijken dat je ontzettend lekkere bonbons hebt en dat je ze heel langzaam één voor één tot je neemt. En niet meteen allemaal ze in je mond steekt. Het is echt waar.
Want je geniet ervan.
Ik ben blij met de metafoor. Ja. Maar het is echt waar. Ja. Ik ben ook. En we doen het alleen maar als we op vakantie gaan, hè?
Dus je bewaart echt.
Alleen maar dat we ergens in Italië of in Frankrijk zijn. En dan. Vroeger schaakten we heel veel samen. Met Regina. En nu heb ik echt de neiging om gewoon het dagboek. En het dagboek is behoorlijk dik. En we zijn op 3/4, denk ik. Nu.
Oh. Hey, en ben je ooit naar Auschwitz gegaan?
Nee. En ik ga er ook niet naartoe. Echt, ik begrijp ook niet mensen die er wel. Nee, ik bedoel, het klinkt vreselijk alsof ik ergens verstand van heb. Maar ik zweer je, ik kan me niet voorstellen dat ik zelfs in Westerbork heb ik gefilmd, hè, voor Qui Vive, tweede van Leedvermaak. En ik moet je zeggen, de hele tijd dat ik daar was, heb ik me eigenlijk geen seconde gerealiseerd dat daar mijn vader en mijn moeder ook hebben gezeten.
Zijn.
Dus dat ik op dezelfde aarde liep waar zij liepen. En over dezelfde aarde liep waar zoveel anderen van mijn familie hebben gelopen. En pas toen we in een auto terugreden van de set. En ik zal nooit vergeten, wat gebeurde er nou? Een van de acteurs, en ik wil ze namelijk wel noemen, is Pierre, die ineens naar buiten moest en ineens heel erg moest huilen. En toen kreeg ik het ook te kwaad. En toen ineens realiseerde ik me dat we net gewoon een hele dag hadden doorgebracht op dat terrein waar ik me niet toestond. Maar weet je, het vreemde is, film is echt, is liegen. Is een vorm van liegen in de zin van je mag verzinnen. En ik heb daar. En ik vertelde toevallig vanmiddag aan iemand dat, net als bij zeeziekte, ik heb ooit voor de wereldtentoonstelling moest ik een shot maken waarbij een enorme golf water over ons heen kwam. Tegenwoordig gaat het allemaal in de postproductie.
Ja.
Maar toen ben ik met de hoe heet de grote, de reddingsboten van Zandvoort of Scheveningen, hebben we daar een glazen ding gebouwd. Daar de camera in gezet met een cameraman die aan en uit moest zetten. En bij windkracht 8 of 7 zijn we uitgevaren. En varen. En bij elke golf die ik aan zag komen, langzamerhand zo steeds groter worden, zei ik, ja, die moeten we hebben, die moeten we hebben. En dan gingen we weer. En op een gegeven moment, en dan was ik, nee, niet, dat is niet hoog genoeg. Niet hoog genoeg. Die volgende moeten we hebben. Die moeten we hebben. En ik zweer je,
140 takes.
Op een gegeven moment, ja, zo gaan de verhalen komen in omloop. En toen ineens zei de cameraman, we hebben hem. En ik zei, oké, jongens, we kunnen terug. En op het moment dat ik het woordje terug zei, werd ik toch ziek en zeeziek. Ik had dus totaal niet in de gaten. Voor mij konden de golven niet hoog genoeg zijn.
Zolang je aan
het
draaien was.
Zolang ik maar aan het draaien was. Dus met andere woorden, zolang ik het maar door een camera. Mensen hebben ook gezegd, sterker nog, cameramensen die zeggen, je kan door een camera de meest erge dingen zien zonder aangeraakt te worden. Terwijl het moment dat je met je blote ogen gaat kijken en je het niet meer nodig hebt wat je ziet, dan krijg je ineens, oh my god.
Maar dit is wel fascinerend, Frans. Want als filmmaker ben je heel vaak wel op zoek naar net die emotie en net dat drama. Als regisseur schuur je, deins je daar helemaal niet voor terug.
Nee, maar dat is deel van je werk.
Precies.
Maar dat is ook gewoon, het is ook, nogmaals, toen bij Rode Sien, om dat voorbeeld te nemen van Willeke Alberti, die 3 keer dat in één take heeft gedaan. Dat telkens weer. De eerste keer was ze zelf zo aan het huilen dat ze dus totaal async was, want het was geplaybacked. De tweede keer had ik er precies uitgelegd op welk moment ze moest denken aan wie en wat en waar ze dan moest kijken, zodat het licht nog net ook een traan meekomt. Want als je met verkeerd licht staat te huilen, dan heb je nog niks. Want het moet wel glinsteren en het moet wel lopen, weet je wel. Enzovoort, enzovoort. En toen zat er geen gevoel meer achter. Toen zei ik, nu vergeet je alles wat we gezegd hebben en ga je het gewoon doen. En die take is het geworden. Daar zat alles in. En waarom vertel ik dit weer? Om te zeggen dat ik iedereen om me heen stond te huilen. De crew. Dat heeft zelfs nog bij Henk van der Meijden. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Henk van der Meijden had in de Telegraaf geschreven dat iedereen had staan huilen bij dat moment.
De opname.
En dat ik toen toen had ik Marianne van Wijnkoop, was mijn assistente. Ik zei, Marianne, ik heb niet staan huilen. Dat komt morgen in de krant. En ik in mijn ijdelheid dacht ik, dat wordt op de voorpagina.
Zeer onaangedaan. Ja.
En ik wist dan, zou Astrid, met wie ik toen was, die gaat de hele avond. Ik weet ook dat. Die was zo jaloers op het feit dat ik daar. Die voelde, ik was zo verliefd op Willeke. Dat, zoals het ook hoort, zoals ik ook op Birgit, die in Charlotte echt verliefd was, enzovoort, enzovoort. En dat is dan een verliefdheid die je echt sublimeert met de camera. Want elke andere gedachte moet je gewoon vergeten. Want anders ben je niet meer met een film bezig. Jij kijkt steeds op een horloge. Ik denk steeds, heb ik nog even? Ja, ik heb nog even.
Nee, we hebben zeker nog even.
Nee, maar het gekke was dat. Toen heb ik Henk van der Meijden voor het eerst kreeg ik een telefoon en me mocht ik opbellen. Ik zei, meneer van der Meijden, ik hoor dat u morgen een artikeltje over dat in de krant zet van dat ik zo heb moeten huilen bij het lied van Willeke Alberti. En ik dacht, als dat in de krant komt, dan moet ik in een hotel gaan slapen de volgende dag. Want dat accepteert
de vrouw niet.
Hoe het ook zij. Toen zei hij, oh, dat is goed dat je het zegt. Nee, toen belde ik nog naar Marianne. Ik zei, god, hij is veel aardiger dan ik dacht. Hij zegt gewoon, dan doe ik het niet. Dus de volgende dag stond er gewoon een klein fotootje. En helemaal mooi. En hadden heel veel mensen gehuild. Einde. Een dag later kwam er nog een stukje van de held. Of de flinke of zo, of de held in ieder geval. Naar aanleiding van mijn artikeltje gisteren in de krant, dat mensen hadden staan huilen bij het optreden van Willeke Alberti in de film Rode Zien, heeft de regisseur mij laten weten dat hij niet gehuild had. De flinkert, dat was het, de flinkert. Toen dacht ik, hij heeft gelijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Ik bedoel, nu heeft hij voor de prijs van één heeft hij twee stukjes.
Ja.
Maar dat is dus wat. Waarom vertel ik dat nou weer?
Ik weet niet meer, maar we gaan nu even kijken naar wat je nu aan het doen bent. Want het leven is verrukkelijk. 54 jaar dus, nadat je met die film begonnen bent. Je bent nu druk aan het casten. Je hebt dus al Geza voor Bully. Je hebt.
En Mees is Reinoud Scholten van Aschad.
En Panda.
En Panda is nog. Panda is er al, maar ik weet nog niet hoe ze heet. Nee, we hebben heel veel meisjes gezien. En het is, weet je, ik zou bijna zeggen bijgelovig. Het hoort zo dat je echt zo moet zoeken. Wat zij is, het middelpunt vliegende kou. Hoe noem je dat? Wat alles
aanstelt. Zij zet alles in gang. Ja. En iedereen, al die jongens draaien om haar heen.
En dus ik durf nog niet te zeggen, die is het. Ik heb één meisje waarvan ik dacht, als ik nu met mes op de keel gewoon over een week moet beginnen, dan neem ik haar, want dan durf ik het aan. Maar nogmaals, ook in Charlotte heb ik pas een week vooraf. Niet dat ik zal de producent niet banger maken dan hij al is. Maar in ieder geval, ook daar heeft dus de actrice die ik had gekozen, een Amerikaanse, en Carol Kane heet ze. Die heeft een week voordat ik ging draaien afgezegd. Omdat ze het psychisch niet aankon, de rol.
Ja. En Dit boek speelt natuurlijk in de jaren 60. Ja. Gaat die film zich ook in de jaren 60 afspelen?
Nou ja, nu kom je nu. Want het script is geschreven door Theo Nijland.
Met wie je heel veel en heel lang al hebt samengewerkt.
En op afbetaling en bij nader inzien en hoogste tijd. En al die films heeft hij van muziek voor. En toen is hij op een gegeven moment gaan schrijven. Toen zijn we een tijdje, ik zou niet zeggen gebrouilleerd, maar toen ging hij. Dat ik hem een script stuurde, zei hij, ja, dat script zou ik nooit verfilmen als ik jou was. Ik zei, maar daar vraag ik niet naar. Ik wil dat je muziek ervoor maakt. Ja, maar ik heb helemaal geen zin om muziek voor dit soort zo'n film te maken. Enzovoort. En nu heeft hij dus het script geschreven, wat ik echt heel mooi vind. Maar daarin is één cruciaal verschil, is dat het is niet een film meer die ik helemaal terugbreng naar de jaren 60. Het is een beetje, en ik hoop dat het wonder gaat werken. Het is de karakters uit het boek zijn nog allemaal authentiek in hun periode.
Zoals Remco Kampert ze heeft neergezet.
Ja. En als ze buiten komen en ze komen in het Vondelpark binnen, dan zijn ze zich niet bewust van het feit dat daar al mensen met een iPhone'tje zitten of een iPad een foto maken enzovoort. Want zij zoeken nog een telefooncel ergens om te bellen. Van, begrijp je? Dus ze zijn echt, ze blijven de tijd. Het is ook niet dat ze. Ik vergelijk het nu steeds met een zoals het koor in een opera, die toch een andere beweging heeft en een ander fenomeen in zich heeft. Ik wil ook dat. Ik moet niet te veel gaan vertellen over hoe ik het wil maken. Want als het dan niet doorgaat, zeggen ze, wat je toen vertelde, vond ik veel leuker. Maar het is een film die. Waarvan ik denk. Wil ik hem ook casten met heel veel mensen waar ik echt. Nou ja, die ik gewoon dolgraag wil hebben. Ik weet niet wat er gaat lukken. Nogmaals, de film, we gaan draaien vanaf. Ik denk begin april. En ik mag hopen dat er een beetje lente in mei.
Want het speelt zich af. Het moet wel verrukkelijk ook zijn. Het speelt in de zomer.
En het is een veel. Het is een. Ik en de muziek zal voor het eerst niet meer de. Ik mag eigenlijk. Haat ik mezelf dat ik dit nu allemaal zeg, maar je kijkt zo. Vragen. Nee, van ga door. Nee, maar.
Maar waarom wil je dan. Waarom wil jij deze film zo graag nu nog
omdat
maken?
Omdat ik. Heel erg van Remco. Nee, dat is flauw. Remco heeft namelijk al de proloog en de epiloog heeft hij al ingesproken.
Oh.
Hij vertelt letterlijk hoe het is allemaal is begonnen en hoe het is geëindigd. En nogmaals, met alle gevaren van dien. Maar Remco. Remco heeft. Althans, dat is het verhaal van de producent. Ik had me al voorgenomen om als senior advisor, oftewel bij de generatie van Geza, zeg maar, die ook de film nu weer, die het boek weer herontdekken. Om me te zeggen, ik wilde die film maken, maar als jullie hem gaan maken, dan wil ik best als advisor bij jullie werken. En toen belde op een gegeven moment Matthijs van Heiningen op en die zei, Frans, ik heb de rechten gekocht van Remco, maar Remco heeft als voorwaarde gesteld dat jij de film gaat maken. En het verraad was eigenlijk al geschied, want ik zei meteen, ja, maar ik heb al beloofd aan andere jongens dat ik ze zou helpen bij. Maar als ik eerlijk ben, nee, ik wil die film maken. Ik wil die film heeft mijn hele leven lang. Ik zou je ook vertellen dat mijn hele leven lang bij Cote & Bee dacht ik, dat is een goede Mees & Bully. Bij Bram en Freek dacht ik, dit is een goede Mees & Bully.
Bij, je ziet ze al je hele leven.
Alex van Warmerdam heeft zijn zoon Mees genoemd, omdat ik hem het boek had gegeven om te lezen, omdat ik hem voor Mees wilde. En Jim van der Woude toen van Orkaten. Ik was altijd aan het casten, maar in duo's. Nu realiseer ik me hoe stom dat is, dat ik niet gewoon altijd eerst ben begonnen bij Panda. En toen. Maar nu betaal ik daar de prijs voor. Dat ik dus nog heel erg aan het werken
maar
ben.
Maar je houdt zelf erg van cirkels rondmaken. Is voor jouw gevoel dan de cirkel met deze film rond? Je bent hiermee begonnen?
Want ik heb alweer een geheime liefde voor een andere film ook opgevat. Dus.
Maar als je. Ja, dan wil ik graag zo weten. Maar als je kijkt naar je oeuvre nu, zoals het nu is, stemt dat je tevreden?
Oh, ik had veel vragen gekregen, maar niet van de tevredenheid. Nee, ik weet je, ik denk dat als ik voor het eerst tevreden ben, dat ik ook. Ja, dat niet meer echt ben. Want ik denk echt waar. Ik heb wat. Woody Allen heeft ooit gezegd, en dat heb ik al heel vaak geciteerd. Toen hem werd gevraagd: van wat zou u nou echt, als u één, nog één film mocht maken, wat zou u dan willen doen? En toen zei hij, nou, dan zou ik in ieder geval een film willen maken waar ik zelf nog voor in de rij ga staan. En dat is, voor mij was dat bijna een geloofsbelijdenis. Dat ik denk, ja, dat begrijp ik. Okay. Ik heb nog steeds geen film gemaakt. Elke film die ik. En nogmaals, ik word steeds milder. Laatst zag ik een zwoele zomeravond van het Werktheater. En ik zou na afloop vragen uit de zaal beantwoorden. En ik zat in de zaal. En ik kon wel huilen van liefde en trots en blijdschap toen ik de film zag. En de acteurs zaten voor een deel in de zaal. En na afloop heb ik gezegd, jongens, ik wil helemaal geen vragen beantwoorden. Het is gewoon een ontzettend mooie film. Ja. Veel mooier dan ik me herinner.
En wat is jouw, heb je een favoriet van al die films? Is dat?
Nee, ik heb nogmaals, het gekke is dat er twee telefilms die ik heb gemaakt, dat zijn dus eigenlijk de geldloze films die je voor een heel klein bedrag in een hele snelle tijd moet maken. En één daarvan heet Storm in mijn hoofd, waar Giem van Houweningen het script voor heeft geschreven. En dat was eigenlijk een soort revanche op Hoogste Tijd, wat ik een mooie film vind, maar het is een moeilijke film, want Harry Mulisch, zeg ik wel eens, die heeft zijn emoties gaan via de hersens, in plaats van via, terwijl film is toch emotie. Maar alles gaat via het verstand bij hem. En dat was moeilijk. En toen heb ik meteen een film gemaakt die best het woordje sentimenteel verdient, met Koen Flink, de laatste film van Koen Flink, en met Pierre Bokma. En het echt een beeldschone film. En ik heb
wat is Frans, want we naderen nu wel het einde van die 3 uur, echt waar.
Ja.
Wat is nu die film die je nog wilt maken, waarvoor je zelf in de rij zou gaan staan?
Nou, hopelijk de volgende. Dat meen ik echt.
Maar het leven is verrukkelijk, zeg je net, zal niet je laatste film zijn.
Nou, God geven.
Heb je nog een plan voor iets daarna?
Ik zie je ook nog ongeverfd hout. Maar nee, serieus, dat ga ik buiten doen. Maar ik zweer het je, het is niet.
Roet je al op een plan voor na het leven is verrukkelijk?
Ja, want anders word ik gek. Want er zit, weet je hoe lang, nou, los van levensverrukking zeg ik altijd heel coquet dat die meer dan 50 jaar, maar in wezen is het 4-5 jaar dat ik echt mee bezig ben. Na Finn ben ik begonnen aan dit. Dus het valt nog mee, hoewel.
Nou, maar je gaat bijna draaien. En kijk je dan nog vooruit daarna?
Ja, ik wil nog. Ik had ooit voorgesteld op het Filmfonds, ik zei, jongens, in plaats van elke keer weer achter in de rij aan te sluiten en geld te vragen. Want het gaat over geld. Ik heb ook tegen iedereen gezegd die met film te maken krijgt, laat alle hoop varen. Dan valt het soms erg mee. Dat heb ik ook tegen jou gezegd ooit, toen ik je ontmoette over je boek, om dat te verfilmen. Laat alle hoop varen. En dan zijn er gelukkige momenten. Maar wat wil ik nou zeggen daarmee?
Nee, ik was gewoon nieuwsgierig. Ja, wat voor grote plannen je nog maakt.
Toen heb ik naar het Filmfonds gezet. Zouden jullie alsjeblieft geld kunnen geven voor nog 5 films? En als je geluk hebt, ben ik wat eerder dood, dan hou je nog wat over. Maar ik zweer het je, ik wil gewoon, ik zeg niet dat ik 5 wil, want ik wil wel 100 films nog maken. Maar ik wil wel tot mijn laatste snik echt filmen. Dat wel. Wat moet ik dan doen? Ik bedoel, nee, ik heb echt geen enkele andere verlangen. En golf kan ik niet. En ik weet ook niet wat ik wel. Nee, ik weet verder ook niet wat ik wel kan. Ik zweer het je. Ik koop boeken en mijn vrouw roept ook steeds, ga ze nou eens lezen. Maar dus, ik ben nieuwsgierig, ik ben gulzig. Maar wat het uiteindelijk, waar het stopt, ik ben blij dat ik dat niet weet.
En het betekent dat eigenlijk dat je je hele leven hebt gegeven aan het maken van die films?
Ja. En in mijn volgend leven, want daar gaan we het ook nog over hebben, hoop ik.
De volgende 3 uur?
Nee, echt waar. Ik hoop zo innig dat dit alles wat we nu doen, ook dit wat we nu doen, toch nog meer heeft dan alleen maar de tijd doorbrengen. Dat zou ik heel vreselijk vinden. Ja, alles heeft een betekenis.
En als je terugkijkt op jouw oeuvre, wat is dan, want dat is een groot oeuvre, wat is dan de betekenis daarvan?
Ja, nou ja, wat ik ooit tegen Geza zei toen we weer, dus inderdaad in het stadion meescandeerden dat iemand moest ophouden. Ik zei, laten we de wereld echt een millimetertje mooier achterlaten dan we hem aantreffen. Dat klinkt weer heel erg, maar ik bedoel het echt, iets nalaten. Iets waardoor ik dus inderdaad 43 durfde te erkennen in plaats van dat ik steeds maar 38 bleef. Nee, iets waardoor je er geweest mag zijn en ook weer terug mag komen, denk ik dan stiekem. Want ik wil natuurlijk echt doorgaan met... En ja, misschien als choreograaf of als... Ik wil wel iets leuks doen, natuurlijk.
Als acteur kom je terug.
Acteur.
Toch?
Jammer dat je de rabbijn niet hebt gezien.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja, ja. Zijn we uitgepraat?
Nou, bijna. Het is bijna...
Maar we moeten toch niet
bijna
naar die...
middernacht.
Oké, okay, maar... En het wordt niet meer herhaald wat we nu hebben gezegd, of wel?
Eerlijk gezegd, dat weet ik niet, nee.
Jij doet het ook voor het eerst vandaag?
Ja.
Echt waar, is dit je eerste...
Ja, dit is ook mijn ontgroening hier.
Oh, wauwie.
Ja.
Nou, ik kan je iedereen, ik kan iedereen jou aanraden.
Maar dit staat wel op internet, hè? Dus iedereen die wil, kan
ja?
dit...
Echt waar?
Ja, kan nog... Kan,
maar
dit nog...
Kan ik het meekrijgen?
Nou, je kan het altijd... Je kan op de vpro.nl kun je al die uitzendingen
terug luisteren.
Deze dus ook.
Oké. Okay.
Ja, echt maar. Kijk, ik hoor de tune. Dus Frans, heel erg veel dank. Ik vond het een enorme...
Nou, je hebt me er echt doorheen gedragen.
Ik vond het spannend en mooi en enerverend gesprek.
Oké, ik ga ook niet quasi bescheiden, maar echt bescheiden zeggen dat ik, dat ik je heel erg dankbaar ben.
En zo kwam een eind aan de laatste van de VPRO-marathon-interviews van deze winter. De laatste van de 30ste jaargang waarin Marcia Luiten sprak met Frans Wijs. Een filmmaker die eigenlijk acteur had willen worden. Die bij gebrek aan de echte familie een vervangende familie zocht bij acteurs. Die in de acteurs ook zijn vader Geza herkende. Die misschien wel gered is door de warme katholieke boerenfamilie in Limburg. Die hem in de oorlog onderdak gaf. En waar hij als een zoon werd beschouwd die de biggen bij de varkens haalde. De koeienmolk. En door de dochters als warm kruikje in bed tegen zich aan werd getrokken. Die door de geboorte van zijn zoon Geza leerde dat een vader niet weg hoeft te gaan. Die zijn hele bruiloft huilde. Die wil leven. 100 films nog maken. Niets weggooien. Gulzig leven. U kunt nog altijd reageren via marathoninterview@vpro.nl. Alle 4 marathoninterviews van dit jaar en ook van de afgelopen 30 jaar zijn terug te luisteren op de site van de VPRO. U zoekt op marathoninterviews en VPRO. Dan komt u er vanzelf terecht. Vanaf morgen zendt Omroep Max op deze tijd lange interviews uit. Na het nieuws Het Oog met Kees Grimbergen. En wat de marathons betreft, wie weet tot volgend jaar.